Goedenavond. Oei, dat stortte. Ik stel voor dat we stilletjes aan starten met de gemeenteraad. Er zijn voor CD&V twee mensen verontschuldigd wegens ziekte. Dat is Schepen aan Hunst en Delphi de No. Zijn er vragen, Johan?
We hadden nog een viertal vragen, maar eigenlijk ook nog een vraag voor de Schepen Hunst, die nu afwezig is. Omdat de vaststelling is dat we al een paar gemeenteraden ook zonder OCME-raad zitten. Dat verbaast ons, gezien het aantal dossiers dat er nog over beslist worden. En we vroegen ons af of dat zij een vooruitzicht zou kunnen geven op de agendas, wanneer dat we dat toch wel hier kunnen aan bod brengen. Het dagcentrum, het woonszorgcentrum, een aantal punten die we toch niet te lang mogen vooruitschuiven.
Nee, absoluut niet. En het is zeker de bedoeling dat we in de komende weken rond een aantal van die zaken samenzitten. Er zijn een aantal data ingepland, maar die allemaal vallen op dit moment ergens in de maand april. Dus, maar ik ga daar zeker vragen en vragen dat we een planning tot zeker net voor het verlof opmaken en eens kijken wat, hoe dat het kan. Maar goed, ik geef dat zeker door. Sophie, vanuit NVA waren er vragen?
Nee, van ons niet. Eentje die ook door de collega's wel gesteld wordt, maar waar we daar weer gaan bij aansluiten.
Oké. Ria? Oké, dan gaan we over tot het eerste punt van onze agenda. Projectvereniging de Intergemeentelijk Erfgoedproject Roeselare en Omgeving, dat is dus BI. En vanavond mogen we twee mensen verwelkomen. Saskia Veris, die directeur is van de dienstverlenende vereniging Midwest. En Nele Koenen, die voor ons vanuit BI een stuk de erfgoedlijnen zal toelichten. Ik weet niet aan wie dat ik eerst het woord geef.
Ja, en als
Saskia, alstublieft.
Ik ga dat proberen. Goedenavond allemaal. Dankjewel voor de tijd en de uitnodiging om een deel van onze werking aan u te kunnen voorstellen. Het bestuur had ons de vraag gesteld om twee deelwerkingen eigenlijk toe te lichten binnen ons cultuur- en erfgoedplatform BI Midwest. Enerzijds de archiefwerking en anderzijds ook de erfgoedlijnen dat Nele Koenen u zo dadelijk zal toelichten. Misschien gewoon even het ruimere kader schetsen. Dus u was vertrouwd vermoedelijk met de vroegere projectvereniging BI. Die is sinds een aantal jaar ingekanteld binnen DVV Midwest. Dus dat staat voor dienstverlenende vereniging Midwest. Dat is een streekintercommunale hier in de regio waar 16 besturen bij zijn aangesloten, waaronder ook bestuur Lichtervelde. Onze werkingsstructuur is eigenlijk zeer eenvoudig en klassiek opgebouwd, zoals een reguliere streekintercommunale met een algemene vergadering en de raad van bestuur. En de verdere werking is ook op vraag van het bestuur naar analogie van een lokaal bestuur opgebouwd. Dus je ziet een aantal thematische clusterwerkingen die eigenlijk ook overeenkomen met de beleidsdomeinen van een lokaal bestuur. Ik zal die heel kort met u even overlopen. Dus we hebben een ondersteunende cluster met transversale projecten waar de klassieke elementen in zitten, zoals communicatie, personeelsdienst, financiële dienst, net zoals bij een lokaal bestuur. Helemaal links op de PowerPoint heeft u dan de clusterruimte. Daarvoor heeft Midwest geen eigen personeelsleden. Daarvoor werken wij samen met West-Vlaamse intercommunale en de provincie West-Vlaanderen, waar we een samenwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten. Dan hebben we de cluster vrije tijd. Sinds vorig jaar beschikt Midwest over een regionaal coördinator vrije tijd. Die dame neemt eigenlijk alles van regionale werking op het vlak van vrije tijd en van jeugdwerking. Sportwerking zit daar ook onder. En ook een leuke cultuurwerking. Dan spring ik even naar rechts op de dia. Daar heeft u de cluster welzijn. Dus we hebben al een aantal jaren een regionaal coördinator welzijn, waar eigenlijk heel veel projecten rond welzijn, zorg, gezondheid in zeer brede zin onder worden opgenomen. En in het midden hebben we dan de cluster cultuur en erfgoed. Dat is dus de vroegere projectvereniging BI. Die is ingekanteld. Daaronder hebben we drie deelwerkingen. U ziet ze daar kort opgesomd staan. Dus de onroerend erfgoedwerking, de cultuurwerking, de bibliotheekwerking zit daar ook onder. En de intergemeentelijke onroerende erfgoedsdienst zit daaronder. Nu, sinds dit jaar testen we eigenlijk in een proefperiode uit van 6 maanden om daar ook een vierde pijler aan toe te voegen. En dat is de pijler van de archiefwerking. We hebben momenteel 1 coördinator die zowel het Leuk voor Cultuur en Erfgoed voor haar rekening neemt, als ook eigenlijk de intergemeentelijke archiefdienst. U ziet hier het werkingsgebied van BI, dus eigenlijk het Cultuur- en Erfgoedplatform van Midwest. 8 besturen zijn daar structureel bij aangesloten. Er is ook een dienstverlening voorzien voor de andere 8 besturen in de regio. Wat is de reden daarvan? Dus de financiering gebeurt voornamelijk door de 8 structureel aangesloten besturen, ook met heel wat Vlaamse subsidies. Maar er zijn een aantal overheidskosten die uit de volledige regionale middelen worden opgenomen. Vandaar dat er eigenlijk een light vorm van dienstverlening is naar de 8 andere besturen in de regio. Hier ziet u nogmaals opgenomen op welke basis die verschillende werkingen gefinancierd worden. Dus wij doen beroep op Vlaamse subsidies die vanuit 3 decreten komen. Voor Broeren, dat is de bibliotheekwerking hier in de regio waar ook Lichtervelde bij is aangesloten, gebruiken we het decreet van de bovenlokale cultuurwerking. De erfgoedcel Terf, waar ook Nele deel van uitmaakt om straks de erfgoedlijnen toe te lichten, daarvoor gebruiken we het cultureel erfgoeddecreet. En dan de IOED Radar, de intergemeentelijk onroerende erfgoeddienst, daarvoor doen we beroep op het onroerend erfgoeddecreet. Archief als vierde pijler, had ik u daarnet al gezegd. U ziet dat het werkingsgebied niet volledig samenvalt, weliswaar binnen de contouren van het werkingsgebied van Midwest, maar er zijn zeker een aantal overlappingen, waardoor dat ons ook de mogelijkheid heeft om eigenlijk bindingen te maken tussen de archiefwerking, tussen de cultuurwerking en ook de andere werkingen binnen Midwest. Heel kort misschien even de archiefwerking ook toelichten. Dus wij hebben een intergemeentelijk archiefteam. Dat bestaat momenteel uit 5 personeelsleden. Een coördinator, 2 personen die eigenlijk momenteel voornamelijk bezig zijn met het digitaal documentenbeheer en 2 personen die voornamelijk bezig zijn met het analoge archief. Dus het analoge archief is echt het papieren archief waarmee aan de slag gegaan wordt. Momenteel werkt het archiefteam voor 8 besturen. We zijn oorspronkelijk gestart met 5 besturen, dus dat werkingsgebied breidt eigenlijk stilletjes aan uit. Ook het team breidt stilletjes aan verder uit. Ook de WRI Izehem, dus de huisvestingsdienst Izehem en de West-Vlaamse intercommunale doen beroep op ons archiefteam om eigenlijk hun archiefwerking mee vorm te geven. Wij hebben ook voorzien voor deze werking om eigenlijk op maat van het bestuur te werken. Wat houdt dat in? Niet alle aangesloten besturen nemen eigenlijk de volledige werking af. Dus er zijn een aantal besturen die een eigen archiefmedewerker hebben voor het analoge archief, maar die nog geen expertise hebben in het digitale archief. En dan is dat eigenlijk via een uurtarief dat wij die dienstverlening ook aanbieden, zodanig dat die expertise kan ingebracht worden in elk van de besturen. Waarom archiveren? Het is eigenlijk een wettelijke verplichting van elk bestuur om een goed archiefbeheer te hebben. Als bestuur, als overheid, zijn eigenlijk alle documenten die geproduceerd worden, is dat nu een schriftelijk document, is dat een e-mail, is dat een nota, is dat een verslag van een vergadering, aan alles zijn er eigenlijk specifieke termijnen gebonden waarbinnen dat men die documenten ook ter beschikking moet houden en moet archiveren. Dus daarom dat het eigenlijk een keuze is van veel besturen om aan te sluiten bij ons intergemeentelijk archiefteam. Misschien heel kort het analoge archief. U ziet rechts een perfect geordend archief. Dat komt u misschien bekend voor. Dus daar startte ons archiefteam eigenlijk de 2 collega's met de eerste stap is echt het opschonen van de documenten. Wat bedoelen wij daarmee? De nietjes worden eruit gehaald, de paperclips worden verwijderd. Meestal zit dat in kafjes of in plastieke mapjes. Dat wordt er allemaal uitgehaald. Daarna worden al die documenten beschreven, worden die netjes in een Excel-lijst geplaatst. U ziet daar onderaan ook een voorbeeldje hoe dat is opgebouwd. Dat noemen we eigenlijk een selectielijst. En op basis daarvan zal er ook bepaald worden gedurende welke termijnen dat die verschillende documenten moeten behouden blijven. Het is ook op basis van die lijsten dat vernietigingen van documenten worden aangevraagd. Dus het is eigenlijk niet toegestaan om zomaar lukraak elk document waarvan we denken van we hebben dat niet meer nodig om dat zomaar door de papierversnipperaar te halen. Dus er zijn daar wel degelijk regels aan verbonden. Vanaf 2024 komt er nog een grote wijziging vanuit de besturen. Dan wordt het eigenlijk een verplichting om te werken met serieregisters. Dus die selectielijsten, dat was een geavanceerd Excel-tabel, u kunt dat daarmee vergelijken, die komen te vervallen en er komt de verplichting om digitaal te werken met dus die serieregisters. Dat geldt voor elk bestuur vanaf januari 2024. En het is daarmee ook dat ons archiefteam eigenlijk de verschillende besturen verder probeert te ondersteunen. Wat zit er nog vervat in het digitale archief als we daarmee starten? De eerste oefening dat we eigenlijk maken is al de dubbels eruit halen. We hebben daarvoor een tool, dat noemt de RM-tool, waarmee dat is eigenlijk een screening van alle digitale documenten die er zijn. En alle dubbele documenten, soms zijn er ook documenten die 3-4 keer door personen, individuele medewerkers onder de eigen mappen worden opgeslagen, wat niet altijd noodzakelijk is. Heel vaak zijn dat niet de laatste versies bijvoorbeeld die worden bewaard of iedereen heeft nog een persoonlijke versie staan ergens op een map. Dus die worden er eigenlijk allemaal uitgehaald, zodanig dat er nog 1 document is, 1 finaal document dat bewaard moet worden voor het bestuur. Een tweede element dat we daar kunnen uithalen is eigenlijk fouten opsporen. Dus als er dubbele spaties zijn, als er bepaalde tekentjes zijn, procentjes of commas of dergelijke die in de benaming van documenten staan, die worden er ook allemaal uitgehaald. Dus dat helpt ook al in een eerste screening. Dan is er ook een ondersteuning als echt de besturende stap willen zetten naar een digitaal documentenbeheer. Heel vaak wordt de overstap dan ook gemaakt naar het werken in een SharePoint-omgeving. Hoe moet je dat aanpakken? Hoe start je eigenlijk met de opdeling in de verschillende mappenstructuren? Hoe moet je die benoemen, die documenten, maar ook de mappen? Zodat eigenlijk iedereen heel eenvoudig de zaken kan terugvinden. We hebben nu vorig jaar ook een archief toolbox gemaakt voor de besturen die aangesloten zijn. Dat is eigenlijk ook een digitale toolbox, zoals vroeger een fysieke toolbox, maar nu hebben we dat digitaal gemaakt en daarin zitten er eigenlijk allerhande handleidingen waarmee dat de medewerkers aan de slag kunnen gaan. Handleiding van hoe moet een overdracht gebeuren, hoe kan ik mijn mailbox opschonen, als er een collega uit dienst gaat, met welke zaak moeten we rekening houden, als er een mandataris op pensioen gaat, hoe moeten we zijn archief al dan niet beheren, wat moeten we bewaren. Dus al die zaken zijn eigenlijk in zo'n toolbox ter beschikking gesteld van de lokale besturen. En verder zetten we ook heel sterk in op infosessies van de aangesloten besturen. Dus er zijn heel wat richtlijnen en procedures waarmee dat medewerkers rekening mee moeten houden, maar die worden op regelmatige tijdstippen herhaald. We doen dat echt op maat van de besturen, ook heel vaak op dienstniveau, naar gelang de vragen die er komen van de medewerkers. Dus dat is ook een ondersteuning die ons intergemeentelijk archiefteam biedt. En dan zitten we nu bij het tweede thema, de erfgoedlijnen, want daarvoor geef ik graag het woord aan Nele.
Goed, goedenavond. Dank u wel dat ik ons project De Erfgoedlijnen mag voorstellen. De erfgoedlijnen, ja, van waar komt dat nu eigenlijk? En dat is eigenlijk heel concreet gelinkt aan een van onze doelstellingen, namelijk operationele doelstelling 1.2. Hierin staat dat wij als erfgoedcel werken met diverse partners en een regionaal collectieprofiel. Dat collectieprofiel dat moest er komen als basis voor een duurzame bewaring en of herbestemming van erfgoedcollecties. Het idee is dus dat we werken aan de toekomst van de erfgoedcollecties in onze werkingsgebied. Dat regionaal collectieprofiel is dan telkens de toetssteen waarop we gaan beslissen welke collecties willen we bewaren, welke willen we niet bewaren, welke zijn minder belangrijk. Om te werken dus naar dat regionaal collectieprofiel was een referentiekader noodzakelijk. En al heel snel zijn we de bestaande collecties los beginnen laten en zijn we beginnen nadenken samen met de werkgroep welk erfgoed is nu eigenlijk belangrijk voor de regio. Wat heeft ons gevormd? Hoe zijn bepaalde dynamieken ontstaan? Wat maakt er ons uniek en wat verenigt er ons? En met die vragen zijn wij in een groep aan de slag gegaan en het eindresultaat daarvan zijn die 8 erfgoedlijnen. Het is een proces dat ik helemaal niet alleen heb afgelegd, of die we als erfgoedcel ook niet alleen hebben afgelegd. Er was een diverse werkgroep samengesteld met onder andere leden van Heemkundige Kremen, waaronder ook die van Lichtervelde. Ook externe experten van landelijke dienstverleners met expertise in landbouw of in industrieel erfgoed. Dus er waren echt wel heel veel diverse mensen betrokken in het proces. Ook de eigen collega's uit de erfgoedcel met heel veel ervaring waren zeker een nuttige bijdrage. Het proces bestond in de eerste plaats uit een enquête, omdat we nog in coronaperiode zaten. En daarna zijn we ook 2 keer fysiek bijeengekomen om echt na te denken wat is het erfgoed van onze regio. Er werd ook aangevuld met een buitenlandse gastspreker, namelijk een expert uit Zeeland die een gelijkaardig project heeft uitgevoerd en die echt heel inspirerend was voor de verdere uitrol van onze erfgoedlijnen. Nu, ik ga zo dadelijk van start met het presenteren van de 8 erfgoedlijnen, maar voor mij zijn het echt wel de gemene delers van de BIMET Westregio, dus ik hoop dat jullie dat dan ook gaan vinden. Op de toelichting die ik zo dadelijk zal geven is in eerste plaats algemeen de erfgoedlijnen. Het zijn 8 thema's, 8 vrij brede kapstokken, maar ik heb telkens geprobeerd al voor Lichtervelde 1 of 2 voorbeeldjes daarin te steken, zodat jullie ook voelen dat de erfgoedlijnen voor Lichtervelde zeker van toepassing zijn. Onze eerste erfgoedlijn is het thema strijd en verzet. We beginnen hier een beetje in de middeleeuwen, waarin eerder het tafereeltje occasioneel te noemen is. We zijn niet echt het kerngebied van grote veldslagen, maar dat betekent niet dat er niets gebeurt in onze regio. We springen daarna een beetje verder naar de 19e eeuw, waarbij we heel wat soorten verzet krijgen. Onder andere katholiek verzet, Vlaams verzet, gekoppeld ook aan liberaal verzet, een speciale dynamiek die er ontstaat. Daarnaast zitten we met de Eerste Wereldoorlog. Voor Lichtervelde dat bijvoorbeeld meer het leven achter het front, maar dat betekent niet dat er niets gebeurd is. Denk maar aan het beeld hier van de verwoeste accordeonfabriek, heb ik gevonden op onze erfgoedbank. Daarnaast ook de Tweede Wereldoorlog, belangrijk in onze geschiedenis, waarbij we een verhaal krijgen van verzet, collaboratie en de repressie achteraf. Ik heb hier ook nog het beeld bijgestoken van Eugène Callewaert, een verzetstrijder uit Lichtervelde. Ons tweede luikje is het luikje zorgen voor jong en oud. We merken dat er in Midden-West-Vlaanderen heel veel grote zorginstellingen zijn, al dan niet gekoppeld aan een katholieke oorsprong. Ook in het onderwijs vinden we dat wel terug. Heel grote lagere en middelbare scholen, al dan niet gekoppeld aan een katholieke pijler. Heel wat jeugdverenigingen zijn hier ook te vinden. Dat is best wel opmerkelijk dat er heel veel soorten, scoutsen, KSA's en gyro's zijn. En tenslotte zitten we in onze streek toch ook wel met de enkele spelers die heel pionier waren in de zorg voor minder validen. Ons derde luikje noemen we Sterke Kerken en Priesters. We zitten in Midden-West-Vlaanderen en je kunt er niet omheen dat het leven nog altijd toch wel vormgegeven wordt door het katholieke kerk. Denk maar aan de feestdagen die eigenlijk ons dagelijks leven toch in een bepaalde vorm gieten. Ook landschappelijk merken we heel wat kerken, kloosters en kapellen. En ik geef hier ook graag de foto van het Romaans Zoopvond hier in Lichtervelde mee. Lokaal zijn er ook wat invloedrijke figuren geweest, invloedrijke pastoors die al dan niet politiek of op het dagelijks leven van de gewone mens een grote invloed had. En het is een herdenkingsprentje van priester Edmond de Nispij, wat het ook wel een van die figuren is waarbij we sterk denken aan die sterke priesters. Ten slotte, volksdevotie, merken we wel dat in bepaalde streken, bijvoorbeeld de Maria-devotie, nog sterk leeft. En dat is best wel nog uitzonderlijk de dag van vandaag. Dan een vierde luikje is bedrijvigheid, ondernemen en arbeid. En dat is zeker ook voor Lichtervelde een superbelangrijke erfgoedlijn. We komen hier vanuit een vrij arme en agrarische streek. Dat is eigenlijk tot in de 19e eeuw zo. Dit komt eigenlijk vanuit de geschiedenis waarbij we heel weinig grote steden hadden in Midden-West-Vlaanderen. Ook weinig natuurlijke grondstoffen, maar wel een dichte bevolking. En dat zorgt ervoor dat de mensen heel hard moeten werken. Dat er ook wel tegenslagen zijn, maar dat zorgt ook voor innovatie en ook het durven werken. En net de mentaliteit van hard werken en voor die hoge bevolkingsdichtheid zorgt ervoor dat de chicorijarbeid hier in Lichtervelde toch zeer belangrijk is geweest in de geschiedenis. Vanaf de midden van de 19e eeuw zien we wel wat verandering in het landschap en dat heeft te maken met de introductie van verschillende transportmiddelen. De aanleg bijvoorbeeld van de treinverbinding, die voor Lichtervelde heel belangrijk was. Dan voor de rest van de streek ook de aanleg van het kanaal door Roestelaar heeft er toch wel voor gezorgd dat bedrijvigheid en ondernemen een grote boost in de streek heeft gekregen. De dag van vandaag zien we heel wat grote bedrijven, maar gemiddeld gezien zijn de familiebedrijven en de KMO's nog altijd het talrijkst aanwezig. Onze vijfde erfgoedlijn noemen we voeding van grond tot mond. West-Vlaanderen is de land- en tuinbouwprovincie bij uitstek. En we zitten eigenlijk tot in de 19e eeuw eerder op het schaal van de kleine familieboerderij. Het is pas na de Tweede Wereldoorlog dat we echt een immense schaalvergroting, industrialisering en mechanisering zien. Ook in het landschap zien we de land- en tuinbouw overal aanwezig, bijvoorbeeld ook in de sterrenbouw, waarvan je niet naast kan kijken. Een hedendaagse invulling van deze erfgoedlijn is de smaakbeleving. Dat vinden we hier toch ook wel zeer toepasselijk. Ik heb hier een fotootje ingestoken van Linagro uit mijn website, omdat ik persoonlijk dat eigenlijk wel heel tof vind. Ik stap dagelijks over in het station in Lichtervelde. Die geur is zeer... Ja, die geur is voor mij zeer herkenbaar. Ik kan niet aan Lichtervelde denken zonder de geur van gebrand lijnzaad. Dus ja, vandaar deze afbeelding. Dan onze zesde erfgoedlijn bundelt alles van ambachten, vakmanschap en kunsten. Dat gaat langs de ene kant over huisnijverheid, dus dat werd dan gekoppeld aan de landbouwactiviteiten. Dikwijls de vrouw die aan textielarbeid zit, ook schoenen- en borstelindustrie zit hierbij. Ook in de landbouw en voeding zien we toch wel ambachten en vakmanschap in de vorm van gereedschapvaardigheden, ook kuiperij bijvoorbeeld. Dan muziekinstrumenten, waarbij we uiteraard terug naar verwijzen naar de familie Kallewaard en de accordeons die ik er beneden ook zag staan. Dan lokale kunstenaars of uitvindersfiguren en hierbij denken we bijvoorbeeld ook aan de figuur van Karel van de Poelen. Onze zevende erfgoedlijn bundelt alles rond feesten, rituelen en tradities. Er zijn heel wat gemeenten met een reuzentraditie. Naar mijn horen is die in Lichtervelde niet meer actief, maar ik vond wel nog een foto terug van de reuzen op onze erfgoedbank. Ook verschillende kermissen en carnavals, dat is denk ik voor iedereen herkenbaar, op het moment waarop de familie terug samenkomt en echt wel de lokale tradities eert. Ik dacht dan ook aan de folklorefeesten bijvoorbeeld hier in Lichtervelde. En tenslotte zitten we ook bijvoorbeeld in enkele streken nog met klokkenluiders. Dat is eerder een middeleeuwse ritueel of traditie, maar dat vinden we hier toch ook wel toepasselijk. Dan onze laatste erfgoedlijn noemen we lokale ludodiversiteit, waarbij we dus de variëteiten in sport, spel en vrije tijd willen bundelen. Bij sport hier in Lichtervelde denken we bijvoorbeeld aan boksen, maar ook verschillende wielrenners, zoals Henri van Lerbergen of Gilbert de Smet, zeker. Ja. Dan ook de Schuttersgilde, belangrijk soort van vrije tijd, ook wel eerder in de middeleeuwen eerder als soort politie. Maar er zijn belangrijke verenigingen de dag van vandaag, waarbij de collectiestukken naar horen ook nog in het Museum van Ruthuizen worden tentoongesteld. Dus zeker ook belangrijk voor Lichtervelde. Dan de vinkenzetting en de duivensport blijkt hier ook wel heel kenmerkend te zijn. Dat heeft ook een link met het feit dat wij een vrij arme streek waren met de West-Vlaanderen. En dat was een zeer toegankelijke hobby voor de gewone man. Dus we zien dat eigenlijk vandaag nog altijd terug, dat dat nog altijd zeer populair is hier. Dan over het algemeen de vrije tijdsbeleving, alles bullen we eigenlijk daar rond. Dus we denken dan ook aan de Cinema de Keizer bijvoorbeeld. Dus zo, dat waren de 8 erfgoedlijnen, ziet ze nog eens gebundeld. Ik heb geprobeerd hier nu altijd een Lichterveld voorbeeld aan toe te voegen. Ik ben natuurlijk zelf geen expert, dus ik denk dat er zeker nog wel heel wat meer aan toe te voegen is. De erfgoedlijnen zijn ook op die manier opgebouwd. Ik heb samen met de werkgroep zoveel mogelijk proberen te verzamelen welke thema's, personen, gebeurtenissen en plaatsen belangrijk waren voor de regio. Op die manier zijn die gebundeld geraakt in eerst 9, uiteindelijk 8 erfgoedlijnen. En zo zijn die eigenlijk ontstaan. We proberen ook absoluut niet aan kanonvorming te doen. Ik denk dat ze op die manier zijn opgebouwd, dat ze breed zijn, dat ze ook op een manier stabiel zijn. In de zin dat het brede thema's zijn die niet direct gaan verouderen, die niet binnen 5 jaar achterhaald gaan zijn, maar die tegelijk toch ook wel vrij kenmerkend zijn voor Midden-West-Vlaanderen. Wij kiezen er zelf voor om geen top 3 of een voorkeur aan de lijnen te geven. De manier waarop ze vandaag presenteren is echt louter arbitrair hoe dan ze ooit ontstaan zijn. Maar we denken dat wel lokale accenten te leggen zijn, dat bepaalde gemeenten kunnen kiezen om eerder sterk in te zetten op de ene erfgoedlijn, de ander op een ander. Allee, ik denk dat er daar zeker verschillende mogelijkheden voor zijn. Dan nog een laatste puntje hierbij, dat de lijnen opgemaakt zijn voor BI. Dus dat zijn de 8 gemeenten die eerder op het kaartje te zien waren. Dus dat zijn de 8 gemeenten die bij onze werking zijn aangesloten. Maar tegelijk denken we wel, omdat de erfgoedlijnen vrij breed en algemeen zijn opgebouwd en we toch ook met Midden-West-Vlaanderen wel een eenheid kunnen vormen, dat de lijnen voor volledig Midden-West, dus voor de volledige 16 gemeenten, toepasbaar kunnen zijn. Nu, dat was vrij theoretisch in de 8 erfgoedlijnen, maar nu eens, wat gaan we daar eigenlijk concreet mee doen? Voor wat kunnen we die lijnen gebruiken? In de eerste plaats moeten we natuurlijk voldoen, of willen we voldoen, aan onze doelstelling in het beleidsplan. En dat is dat wij een regionaal collectieprofiel gaan formuleren als basis voor duurzame bewaring en of herbestemming van erfgoedcollecties. Heel concreet zien we dat in de vorm van een regionaal collectiebeleidsplan. Als erfgoedcel doen wij een dienstverlening aan de gemeentes omtrent erfgoedcollecties. En dat komt eigenlijk omdat gemeenten heel vaak geconfronteerd worden met vragen rond collectiezorg. Namelijk, hoe moeten we collecties bewaren in de streek? Hoe moeten we collecties inventariseren? Wat kunnen we waarderen? Hoe bepalen we welk erfgoed eigenlijk belangrijk is voor de streek? En hoe moeten we op correcte manier ook herbestemmen? Dat is zo bij archief dat er een bepaalde manier is om collecties een nieuwe plekje te geven of zelf te vernietigen. Maar dat is dus ook zeker zo voor allerlei types erfgoedcollecties. Schilderijen voor beeld gaan werken. Je kan niet zomaar beslissen om dingen weg te gooien. Dus om deze vragen te kunnen antwoorden, was een soort van referentiekader nodig. En die 8 erfgoedlijnen gaan we echt hanteren als referentiekader om te kunnen antwoorden op die vragen. Op dit moment zijn we dat eigenlijk aan het uitschrijven dus in dat regionaal collectiebeleidsplan. En dat wordt eigenlijk een heel hands-on document dat we nog dit voorjaar gaan verspreiden onder de gemeentes. En waar dan eventueel lokaal aan de slag mee gegaan kan worden. Dan als laatste puntje geef ik nog mee dat het regionaal erfgoeddepot dossier volop in ontwikkeling is. En dat wanneer dat depot er komt, er ook een depotprofiel zal geformuleerd moeten worden. Het depotprofiel beslist dan ook op een manier welke collecties er in het depot terecht kunnen komen en welke niet. En met die erfgoedlijnen hebben we eigenlijk al een eerste grote stap daarin gezet. Nu vinden we zelf ook dat de erfgoedlijnen zodanig interessant zijn dat er ook wat publiekswerking en participatieve projecten aan te koppelen zijn. En ons eerste grote project noemen we de erfgoedlijnen on tour. We zijn momenteel aan het werken aan een tentoonstelling in Roestelare, waarbij zij als piloot aan de slag gaan met de erfgoedlijnen in de vorm van een tentoonstelling. En met die tentoonstelling willen we een dynamisch concept maken in de zin dat er een bepaald deel daarvan in Roestelare zal rondreizend gemaakt worden, dus telkens recupereerbaar zal worden en dan in elke gemeente kan rondreizen met zijn eigen invulling. Dus de bedoeling is dat er een algemeen deel van de tentoonstelling wordt gemaakt, dat dan telkens lokaal nog kan versterkt worden met de verhalen per gemeente. Dus met het algemene concept gaan we met de gemeente en de lokale partners, denk bijvoorbeeld aan de Heemkundige Kring van Lichtervelde, die we heel graag willen betrekken hierin, gaan we die tentoonstelling proberen lokaal vorm te geven. En op die manier willen we de erfgoedlijnen voeden van onderaf, waarbij elke erfgoedlijn verschillende verhalen kan oppikken vanuit de gemeentes van ons werkingsgebied. Heel concreet is dat deze zomer dat de tentoonstelling in Roeselare zal staan. En vanaf dan willen we eigenlijk ermee op reis gaan. Dus vanaf oktober willen we op pad met de erfgoedlijnen en telkens op maat van de gemeente daar een nieuwe invulling aan geven. Naast de tentoonstelling denken we ook aan een aanvullend programma. En daarbij steunen we langs de ene kant op onze bestaande dienstverlening. Denk maar aan registratie- en inventarisatiecampagnes. Wanneer de tentoonstelling in de gemeente zou staan, is dat toch wel het ideale moment om ook eens na te denken welk erfgoed zit er nog bij de burgers. Zijn er bepaalde registratie- of inventarisaties mogelijk? We willen ook verschillende verhalen sprokkelen en daarvoor denken wij bijvoorbeeld aan Wikipedia als een medium om echt wel verhalen op een duurzame manier vast te leggen en naar het brede publiek toegankelijk te maken. De Wikipedia willen we dan bijvoorbeeld in schrijfavonden of op een collectiedag aanleren aan de burgers, zodat zij daar ook zelf mee aan de slag kunnen gaan. Uiteraard maken we ook de koppeling met onze bestaande middelen, zoals onze beeldbank, erfgoedbankmidwest.be, waarbij de erfgoedlijnen ook elk een pagina zullen krijgen. Op onze eigen website, midwest.be/erfgoedlijnen, bundelen we ook alle verhalen die we zullen tegenkomen op de tour van de tentoonstelling. Daarnaast staan we ook wel open voor allerlei suggesties. We zien zelf bijvoorbeeld ook wat potentieel toeristisch van de erfgoedlijnen, waarbij bijvoorbeeld wandelingen of de koppeling met het landschap kan gemaakt worden. Dus we zijn zeker ook wel bereid om daar met de gemeente in dialoog te gaan, om zoveel mogelijk op maat van de gemeente de erfgoedlijnen aan het publiek te tonen. Voilà, dat is een beetje kort ons verhaal. Dank u wel voor jullie aandacht.
Dank u wel. Het was op een heel dynamische manier gebracht. En we hebben, denk ik, een waaier van informatie gekregen. Ik weet niet of er vragen zijn, collega's. Dan kunnen wij alleen mededelen dat we ondertussen vanuit de gemeente ook al kenbaar gemaakt hebben, samen met de Heemkundige Kring, denk ik, dat we zeker geïnteresseerd zijn om de tentoonstelling op de een of andere manier in onze gemeente te verwelkomen, dit jaar of begin volgend jaar. En voor de collega's die niet zouden binnengekomen zijn langs de receptieruimte, maar meteen naar boven zouden gegaan zijn, je moet vanavond dus, of een van de komende dagen, eens kijken in de receptieruimte. Daar staat onze collectie accordeons, die stilletjes aan nog wat aan het groeien is. Maar er is sedert verleden week of een 14-tal dagen terug, is er dus ook de vlag of het vaandel van de Schuttersgilde dat de Heemkundige Kring gekregen heeft, dat gerestaureerd is. Dat is inmiddels onderdeel geworden of bevestigd geworden op een van de muren van onze receptieruimte. Dus op die manier proberen we met ons gemeentehuis ook een stukje of ons steentje bij te dragen in een erfgoedcollectie. En ondertussen is ook de vraag binnen van Willem, van de archeoloog, rond het erfgoeddepot, wat wij eventueel wensen onder te brengen in het erfgoeddepot. Dus ook daarvoor gaan we overleggen met de Heemkundige Kring wat er eventueel kan. Goed, als er geen vragen meer zijn. Saskia Nele, heel erg bedankt en tot morgenochtend. Ja. En dan gaan we over naar het vervolg van onze agenda. Punt 2. Aansluiting bij het vastgoedinformatieplatform en vernieuwing van het retributiereglement rond vastgoedinformatie. Lukt het?
Ja.
Ja. Okay. Goed. Dus collega's, zoals u allemaal weet, notarissen en vastgoedmakelaars kunnen bij de gemeente informatie aanvragen over onroerende goederen. We vinden het als gemeente heel belangrijk dat wij de correcte informatie kunnen geven, zeker ook aan de potentiële kopers, want we ondervinden jammer genoeg nog altijd dat kandidaatkopers nog niet genoeg gebruik maken van hun recht op informatie wanneer zij een pand wensen aan te kopen.
Soms zouden we nog liever hebben dat ze nog vlugger eens langskomen op de gemeente om echt te vragen waar is het pand gelegen en wat kunnen we er precies allemaal mee doen. Dus een correcte informatie aan potentiële kopers bezorgen, dat is heel, heel belangrijk. De gemeenten samen zijn op zoek naar mogelijkheden om die informatie over onroerende goederen efficiënter en veiliger te delen. Daarvoor werken we samen met het agentschap Digitaal Vlaanderen om dus dat vastgoedinformatieplatform te ontwikkelen en om in een testfase te onderzoeken hoe informatie over onroerende goederen op een efficiënte wijze kan worden ter beschikking gesteld. Dat is een elektronisch informatiesysteem voor de vastgoeddossiers tussen de bronhouders en de aanvragers. En dat zijn in de eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars. En het is ook zo dat, aangezien dat we nogal wat van die aanvragen krijgen, dat brengt ook nogal wat werk met zich mee. En meteen willen we, net zoals vroeger, daar ook een retributie op vragen, omdat we dus een administratieve last hebben en een bijhorende kost van de tijd die onze medewerkers daarin stoppen. Ik weet niet of daar nog concrete vragen zijn rond de aansluiting bij dat vastgoedinformatieplatform en ons retributiereglement daaromtrent. Niet onmiddellijk. Als er geen vragen zijn, dan vraag ik de goedkeuring voor de aansluiting bij het vastgoedinformatieplatform en de goedkeuring van ons vernieuwd retributiereglement daar rond.
Ja.
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 Ja. Gaan we over naar punt 3 voor mobiliteit. De rode lijn van de Molenbinnenweg. Goedkeuren van de realisatie.
Collega's, het definitieve rode lijnplan van de Molenbinnenweg werd opgemaakt door een landmeter-expert een jaar geleden, op 10 maart 2022. Om exact te zijn, en met ons allemaal hier definitief vastgelegd op de gemeenteraad van 28 maart 2022. Via bemiddeling van de WVI kon er uiteindelijk met alle aangelanden een akkoord worden bereikt over de verschillende vergoedingen. De akkoorden kon je ook terugvinden in de notulen samen met een overzichtstabel. Het gaat uiteindelijk over een aankoop van de delen van de vermelde percelen voor een totaalbedrag van €42.744,35. We vragen dan ook aan de gemeenteraad om enerzijds de realisatie van het rooilijnplan van de gemeenteweg Molenbinnenweg, het gedeelte van nummers 69 en nummer 82, goed te keuren en anderzijds ook de verkoopbeloften goed te keuren.
Zijn daar vragen?
Ik had een tweetal vragen. Het eerste is eigenlijk, er is destijds gezegd van deze trage weg is eigenlijk een beetje, hoe zou ik zeggen, een try-out van eventuele toekomstige andere, opnieuw in kaart brengen van andere trage wegen. Hey. Er was ook gezegd van er gaan er heel wat procedures mee gepaard, dus ook een kostprijs. Dus de eerste vraag is eigenlijk van kunnen wij na realisatie een zicht krijgen op de totaalprijs. Hé? Dus we hebben nu een zicht op de verkoop. Dat was duidelijk in de documenten, maar natuurlijk er is ook de studie en dergelijke die erbij komt. Dus het zou wel goed zijn, moesten wij eens nu een zicht krijgen van hoeveel kost het nu eigenlijk om dit te realiseren. Dus dat is de eerste vraag. En dan twee, de trage weg die was er, die is dan verdwenen en hij komt nu terug. Dus de vraag is, wat gaan wij doen om die te behouden?
Ja. Misschien op de eerste vraag. Inderdaad, ja, een try-out, dat klopt. Ja, maar ik denk de totale kost, als dat de vraag is. Ik zal alles moeten inderdaad een keer nagaan. En we zullen dat inderdaad bezorgen dan aan de verschillende fractieleden, dat er dat ook is. En twee, ik hoor je vraag, wat nu? Hoe gaan we er nu verder mee? Ik denk inderdaad, ik kijk dan ook met mijn collega van openbare werken, die inderdaad ook een stuk de aanbesteding moet doen naar het, inderdaad, het realiseren van de weg zelf. Maar ik geef daarvoor graag het woord ook aan mijn collega Steven.
Ja, het is zo, naar onderhouden en aanleggen, of eigenlijk eerst aanleggen en dan onderhouden toe, dat die aanleg dus nu in een bestek neergeschreven staat, dat gaat aanbesteed worden enzovoort. We willen daar eigenlijk zo snel mogelijk mee verder. Er is in oktober de week van de trage wiegen, dus, of de dag, sorry, van de trage wiegen. We zouden graag op dat moment ermee zijn. Dat is nu al in bespreking. En we zijn ook bezig met de landbouwers die daar het land beboeren, bewerken. Ja, sorry. Om die samen aan tafel te brengen, om eigenlijk een oplossing te zoeken hoe zij op een zo goed mogelijke manier hun akker kunnen betreden. Zodanig dat ze weinig schade toebrengen aan de verharding die zal aangebracht worden. Dus we zijn daar wel degelijk mee bezig om dat proactief met hen over aan tafel te zetten.
Ik hoor u zeggen, verharding. Mijn al te kribbelen. Dus de vraag is inderdaad, komt er dan nog hier op de gemeenteraad een zicht op dat bestek of op de effectieve realisatie? Of gaat dat gebeuren door het college? En zo ja, kan u een beetje uitleg geven over de concrete uitzicht van de weg?
Ik ga mij procedureel nog niet helemaal uitspreken, omdat ik het zelf... Ja, dacht wel, maar we kunnen dat inderdaad uitleggen. Wat staat er nu in het bestek vast? Dat we eigenlijk de bodem gaan frezen en stabiliseren met kalk. En daarop gaan we steenslagverharding aanbrengen. Waardoor het nog altijd infiltreerbaar gaat zijn. Er zal wel een soort verharding zijn. Waardoor we wel kunnen garanderen dat de trage weg veilig kan gebruikt worden door fietsers en voetgangers.
Misschien dat we dan daar ook een paar bomen of zo langs kunnen zetten om een beetje schaduw op te creëren. Dat is misschien ook iets dat ik kan overwogen. Misschien moeilijker zijn, maar
de rode lijnplannen tonen aan dat er 3 meter voorzien wordt.
Ja, oké.
Dus ja, wij kunnen daar ook niet buiten gaan, nee. Omdat we, ja, het is ten eerste onze grond niet. En ten tweede, we moeten wel zorgen dat er een veilige doorgang is. He.
Ja, oké, goed, dank u.
Ja, dank u wel. De trage wegen liggen ons ook nog aan het hart met de som. Als ze niet op de agenda staan, dan brengen we ze er zelf wel op. Dus een deel van onze vragen is intussen ook beantwoord aan de hand van de vragen van de collega's. Dus dan kijken wij uit naar oktober, naar de week van de trage wegen, want dat mag gerust de week zijn van ons. Maar intussen kwam ook de vraag terug van de Leenstraat. We vroegen ons af hoe ver dat daar staat in het dossier, want dat is dan een van de trage wegen die onder handen worden genomen. Dus wat is de stand van zaken in dat dossier? Kan er daar wat verdere toelichting wordt gegeven?
Als ik me niet vergis, denk ik dat het dossier van de Leenstraat dat afgesloten is. We hebben dat de vorige keer ook, ik denk zelfs de vorige keer, vorig jaar, 28 maart 2022, hebben we inderdaad gefocust op de molen Binnenweg, maar niet op de Leenstraat. Hè.
Dus, maar dat eerste stuk was toch een... Het eerste stuk, of heb ik dat weer verkeerd?
Ja, het eerste...
Het eerste stuk.
Het eerste stuk, maar dat is toegankelijk, dat blijft.
Dat is toegankelijk,
volledig. Dat blijft, maar dus daar is ook veel meer naar dus inderdaad het onderhoud van de gracht die erachter is, dat dat ook nog altijd moet toegankelijk zijn. Dus, maar dat blijft, dus daar is er geen verandering in. Dus dat is hetzelfde. Ja.
Oké, ja. En tweede,
daar is beslist dat er daar geen wijzigingen op komen.
Dat hebben wij dan verkeerd voor, denk ik.
Nee. Ja, maar als er geen wijzigingen gebeuren, dan blijft die wegel open. Want dat is nu een bestaande weg. Maar de verkoopbelofte hebben we daar nog niet goedgekeurd op deze gemeenteraad?
We zijn nu over het voorste stuk tussen de Zevenzeelestraat en de gracht. Dat blijft open.
Het tweede stuk. Ja.
Nee, daar is er niets aan gewezen.
Dus dat blijft een openbare weg. Ja, we hebben dat toch niet verkocht, die grond? Dus. Dus.
Dus dan blijft er ook de
stad. Dat is ook geen eigendom van de gemeente. Hè. En er zijn daar zodanig veel, dat is hier gebracht, hè. Er zijn daar zodanig veel discussies over die eigendom, dat die ooit waar gelegen heeft, dat het eigenlijk onmogelijk is om hem daar opnieuw te gaan leggen. Maar voor het ogenblik is er daar geen weg. Hè. Er is daar geen weg en er is daar ook geen eigendom.
Op welk moment hebben we die afgeschaft?
Ja, dat is misschien een keer iets voor het archief. Hè.
Niet.
We hebben in ieder geval hebben we hem op geen enkel moment hebben we de indruk gegeven dat wij de Leenstraat zouden doortrekken tot aan de Kolonteinenstraat.
Dat klopt. Dus dat was het voorstel van hem af te schaffen. Ja. We waren daar niet zo enthousiast over. Maar als die afgeschaft is, hè, dan betekent dat er iets moet gebeuren met die grond. Waar hebben we dat dan uit het publieke domein overgedragen aan de privé?
Ja, misschien moet de algemeen directeur dan een keer onderzoeken. Maar volgens mij, nu, dat is, van mij is dat uit een vorig leven natuurlijk, maar volgens mij is dat geen eigendom van de gemeente. Dat was denk ik geen eigendom. Maar, hetzelfde van de Molenbinnenweg. De Molenbinnenweg was ook geen eigendom. Dus kijk, je ziet hier de prijs die betaald wordt om hem eigenlijk... Ja, hij was op 2,5 meter of zoiets zeker. Maar dat was ook niet de volle eigendom. Hé.
Nee, maar nu betalen we ook nu om wel. Hem op 3 meter te kunnen brengen en dus in het openbaar domein te behouden. Die hebben we nooit afgeschaft. Nee. De anderen daar op de hoek hebben ooit een keer afgeschaft en hadden de Puitse Voetweg. Maar de vraag is nu, wanneer hebben we het tweede deel van de Leenstraat afgeschaft? Niet, denk ik.
Komt er op je vraag, Johan.
Ja.
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 Gaan we naar punt 4, goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van werken en diensten met Fluvius voor een rioleringsproject Zandstraat en Zwanenbeek voor de schepen van openbare werken.
Collega's, op 15 maart 2021 werd de samenwerking voor het project Zwanenbeek ontvankelijk verklaard. Bij dit project wordt in de Zandstraat een bypass van de regenwaterafvoer van de Zwanenbeek gerealiseerd. Dat is conform het hemelwaterplan dat we hier vroeger hebben goedgekeurd. De rioleringskost van het project bedraagt €909.957,17. De totale investeringskost bedraagt €1.095.293,05. En er werden momenteel nog geen subsidies toegekend, waardoor het project nog niet in het programma werd opgenomen, maar er wel zit aan te komen. De uitvoering van de werken voor rekening van verschillende overheden, enerzijds ons gemeentebestuur, anderzijds Fluvius, wordt in het algemeen belang beter samengevoegd. En Fluvius wordt daarom aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de werken als bouwheer op te treden. Afspraken zijn terug te vinden in de samenwerkingsovereenkomst die in de bijlage zat. En wij vragen jullie vanavond om de vooropgestelde samenwerkingsovereenkomst met Fluvius voor het vermaalde project goed te keuren.
Zijn daar vragen?
Ja.
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 Ja. Punt 5. Goedkeuren verrekening 1 voor een meerwerk voor het toepassen van steenverharder op de voegen van de Sint-Jacobuskerk. Dus daar zijn we al met onze erfgoedlijnen rond religieus erfgoed. Dus beste collega's, u weet dat we bezig zijn met de tweede fase van de restauratie van de kerk. En wat is er nu duidelijk geworden? Dat is bij het starten van de werken... is gebleken, we wisten dat de voegwerken slecht waren. Dus dat is een... Dat is een zeer, eigenlijk al van vrij kort na de eerste restauratie, wisten we al dat de aannemer die toen die werken uitgevoerd had, dat dat niet van de allerbeste kwaliteit was. Nu meer dan 20 jaar na datum blijkt bij controle dat eigenlijk bijna als je met een belpen langs de voegen gaat, langs de ene zijde van de kerk, vooral de kant van de Hoogstraat, dat je die voeg bijna zo eruit kan halen. De kant van het kerkplein, dat is veel minder. Dat is de regenkant. Dat voegwerk heeft veel meer water gehad, veel meer regen gehad. En dat heeft zich door de tijd sterk verhard. Dus daar is het probleem niet zo groot. Alhoewel dat je soms zou denken, als je de kant van het kerkplein staat, dat daar veel slechter is. Maar eigenlijk in realiteit is de kant van de Hoogstraat er erg staan toe. Bij de vorige restauratie heeft men ook, waar dat er slechte stenen waren, hebben ze daar een stukje van afgedaan en hebben ze daar een front van een steentje tegen gekleefd. Dus als we al dat voegwerk er zouden moeten uithalen, dan betekent dat dat ook al die steentjes die ervoor geplakt zijn, dat die los zouden komen. En dat betekent ook dat dat de meerkost, de totale meerkost, voor Hans het project enorm zou verhogen. Daarom is er samengezeten met een architect en met de technici en die hebben ons voorgesteld om dat te behandelen met een soort steenverharder, waardoor dat die voegen inderdaad weer hard zouden worden en met een stuk op te voegen dat we daar het gewenste resultaat zouden kunnen bereiken. Maar we zien natuurlijk meteen, als we dat doen, dat we daar dan onmiddellijk met een meerkost zitten van 86.383 euro ongeveer, zonder BTW. 104.000, een kleine 105.000, inclusief BTW. En we vragen aan deze gemeenteraad om akkoord te gaan dat we die steenverharder mogen gebruiken om toch de kerk in een zo goed mogelijke staat af te werken in die zin. Anders gaan we naar... De vrees is dat we naar een paar 100.000 euro meer gaan. En de schepen van openbare werken is erbij geweest. En ze verzekeren ons toch wel.
Dus het klopt. En eigenlijk kan je het ook van op de grond zien als je aan de kant van de kapel staat. Dus dat systeem met die afdakplaatjes, zoals dat net werd uitgelegd, kan je echt zien aan de kapel, want daar zijn er ook een paar al afgevallen, die moeten nog hersteld worden. Dus ja, dat is eigenlijk een van de grootste boosdoeners, samen met dat voegwerk. Ja.
Ik durf daar de goedkeuring voor vragen. Ik denk dat dat op dit moment de enige mogelijkheid is dat we hebben om op een degelijke manier toch voor een stuk restauratie weer te gaan.
Past in de erfgoedlijnen, dus ja.
Dank u.
Ja.
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 Ja. Punt 6. Goedkeuren van het reglement ter ondersteuning van starters, start and go, voor de schepen van ondernemen.
Dank u wel, collega's. Naast de starterspremie en het starterscontract willen we samen met OC West en POM West-Vlaanderen een extra steun toekennen aan startende ondernemers. Wie in West-Vlaanderen en de Lichtervelde in hoofdberoep of bijberoep start, of zelfs een pre-starter is, krijgt van het provinciebestuur een enveloppe met 1.000 credits, dat is ter waarde van 1.000 euro, aan steunmaatregelen zoals opleiding of bijstand bij het starten van een onderneming, om te spenderen bij Start & Go. En Start & Go is een afdeling binnen de POM die dus opleidingen organiseert voor starters, die helpt businessplannen opmaken, die ook hun wegwijs maakt op sociale media. En deze bijstand wordt dus betaald met credits. Wij als gemeentebestuur willen boven die 1.000 credits van de provincie er 200 credits bovenop geven, maar dit kost slechts voor de gemeente 1 euro. Vandaar dat het reglement ook op de gemeenteraad komt, omdat er een financiële bijdrage aan verbonden is. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
onmiddellijk. Dan vraag ik de goedkeuring van dit reglement.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Punt 7. Goedkeuren van de oprichting van een regionaal landschap, het West-Vlaamse Hart, VZW, voor de schepen van Leefmilieu.
Ja, collega's. In West-Vlaanderen zijn er om historische redenen enerzijds stadslandschappen en anderzijds regionale landschappen actief. Beide organen doen in essentie eigenlijk hetzelfde. De stadslandschappen opereren echter onder de provinciale koepel, terwijl de regionale landschappen zelfstandig functioneren onder de vorm van een VZW. In 1992 werd in West-Vlaanderen, het eerste regionale landschap West-Vlaamse Heuvels opgericht. De definitieve erkenning van dit regionale landschap en de regionale landschappen Houtland en IJzer en Polder volgden kort nadien. Momenteel vormen alle West-Vlaamse regionale landschappen en de West-Vlaamse stadslandschappen een gebiedsdekkend netwerk. De erkenning van de twee stadslandschappen als regionale landschappen kan dit gebiedsdekkend netwerk ook formaliseren. Overeenkomstig van artikel 54 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu zijn de provincies op vandaag bevoegd voor de erkenning van de regionale landschappen. Daarnaast legt ook dit artikel 54 van het natuurdecreet ook enkele voorwaarden op om als regionaal landschap erkend te kunnen worden. Een van die voorwaarden is het statuut aannemen van een private rechtspersoon onder de vorm van een VZW. Met het oog op de erkenning van stadslandschap West-Vlaamse Hart als regionaal landschap wil het provinciebestuur daarom in eerste instantie samen met de gemeenten Lichtervelde en Staden regionaal landschap West-Vlaamse Hart VZW oprichten. Met oog op de uitvoering van deze bepaling worden ook de statuten voorgelegd dat je terug kon vinden ook in de notulen aan de gemeenten die gelegen zijn binnen het grondgebied van het stadslandschap. Dit gebeurde tijdens de initiatiefgroep die plaatsvond op 15 maart 2023. De bedoeling is immers ook dat deze gemeenten op korte termijn ook tot de VZW zullen toetreden. Daarnaast heeft de VZW eveneens de bedoeling om afstemming en synergieën te zoeken met de middenveldorganisaties die de doelstellingen van deze VZW ook onderschrijven. Deze statuten vinden aansluiting bij de statuten van de West-Vlaamse regionale landschappen. Na de oprichting van de VZW wordt in samenspraak ook met alle betrokken actoren werk gemaakt van een huishoudelijk reglement als aanvulling op en uitwerking van de statuten. We vragen dan ook aan de gemeenteraad om de oprichting van deze regionale landschap West-Vlaamse VZW goed te keuren en tevens ook de daarbij horende statuten ook goed te keuren.
Na de toelichting die... Nee, niet onmiddellijk. Goed, dan vraag ik de goedkeuring voor de oprichting en voor de statuten ook.
Ja.
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 Ja. Dan gaan we over naar punt 8. Voor het regionaal landschap West-Vlaamse Hart, VZW... aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering. Dat zit in de witte, in het wetmapje zitten de briefjes. En daar wordt voorgesteld als vertegenwoordiger Steven Bogaert en als plaatsvervanger Steven Kind.
Het is hier niet een akkoord gesneden worden, dat goed.
17 stembiljetten in de bus, blanco of onheldige, geen enkele. Er gaan 17 stemmen naar Steven Bogaert als vertegenwoordiger en 17 stemmen naar Steven Kind als plaatsvervanger. Dan hebben we als punt 9 voor hetzelfde regionaal landschap de aanduiding van een kandidaat bestuurder en daar wordt Steven Bogaert voorgesteld. Zeventien stembiljetten in de bus, blanco of onheldige, geen enkele. Er gaan 17 stemmen naar Steven Bogaert als kandidaat bestuurder. Dan gaan we naar punt 10. Intergemeentelijke samenwerking, woonmaatschappij, werkingsgebied, Midden-West, voordracht van kandidaat bestuurders in de Raad van Bestuur. Dus beste collega's, u weet allemaal dat op dit ogenblik de oefening gemaakt wordt dat de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren moesten tegen 1 januari 2023 één actor vormen, zodanig dat er in iedere gemeente maar één sociale verhuurder meer actief zou zijn, de woonmaatschappij. Momenteel zijn alle vergaderingen en alle voorbereidingen daarvoor lopende. En het is zo dat men binnenkort zou overgaan tot de samenstelling eigenlijk van de Raad van Bestuur. En daarvoor wordt gevraagd aan de gemeente om een kandidaat bestuurder voor te dragen, maar ook een plaatsvervanger daarvoor. En er is uitdrukkelijk gevraagd om kandidaten van twee verschillende geslachten voor te dragen. Vandaar dat als kandidaat bestuurder in de Raad van Bestuur Steven Bogaert als schepen van wonen wordt voorgesteld en ikzelf als vervanger. 17 stembiljetten in de bus, Blanco van Helderen geen enkele. Er gaan 17 stemmen naar Steven Bogaert als kandidaat-bestuurder en 17 stemmen naar Ria Beusaert-Patin als plaatsvervanger. Gaan we over tot punt 11, Mirom. Er is morgenavond een extra algemene vergadering en daarvoor moeten we nog de agendapunten goedkeuren. Op de agenda staat er als eerste punt samenstelling van het bureau. 2, ter goedkeuring een gemotiveerde afwijkingsaanvraag wat betreft het regiodecreet en varia. En bij besluit van de gemeenteraad van 28 januari van 2019 werd Bart Verhagen als vertegenwoordiger aangeduid en Guido van Wallenhem als plaatsvervangend vertegenwoordiger. En ik vraag aan de gemeenteraad, als er geen vragen zijn, om deze agenda goed te keuren.
Ja.
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 Ja. Ik stel voor dat we alvorens aan de besloten zitting te beginnen, dat de mensen en de pers kunnen blijven zitten en dat we eerst de vragen behandelen. Misschien als dat goed is voor de collega's. Goed, dan geef ik eerst het woord aan Johan voor Som.
Ja, wel een heel klein puntje dat we eigenlijk niet graag herhalen. En dat liefst ook niet meer zouden willen doen. Maar het is eigenlijk toch nog een keer terugkeren op de communicatie. En vooral dan ook de interne communicatie. De laatste weken zijn er toch weer bewijzen opgedoken dat er nog altijd veel verschillende adressenlijsten circuleren binnen de gemeentelijke diensten. En de laatste weken is ook nog een keer duidelijk geworden dat er vanuit veel adressen ook uitnodigingen en dergelijke verstuurd worden. Ik denk dat we al een keer of 5 voorgesteld hebben van daar toch een beetje stroomlijn in te tekenen, te communiceren. En het gaat vooral ook naar de collega's, naar de raadsleden en vanuit één centraal gegeven. Het is nog altijd moeilijk wellicht om op de gemeenschappelijke kalender de uitnodiging, de recepties en dergelijke ook te gaan vermelden. Dat is nog altijd niet het geval. Maar toch op zijn minst eigenlijk ervoor te zorgen dat die communicatie een beetje gestroomlijnd verloopt. Dat is, lijkt ons niet zo moeilijk, dat is een keer de adressenlijsten goed nakijken. Maar 2, of het echt niet mogelijk is om in relatie met, want je hebt de communicatie, je hebt dan een aantal mensen van het OCME die mails versturen, je hebt er soms persoonlijke adressen die gebruikt worden en dat is niet altijd zo evident, nog los van het feit dat er soms wel een keer een spam verdwijnt. Het is een vrij kleine vraag, het is gewoon een aandachtspunt eigenlijk om toch de interne communicatie, minstens naar de collega's, het zou kunnen dat alleen binnen onze fractie is, maar ik ga ervan uit dat dat niet zo is, van dat dat toch een beetje op punt te staan.
Johan, we gaan dat zeker proberen, maar ik stel voor dat je misschien na de gemeenteraad even tegenkoppelt met onze schepen en een keer concreet zegt waarover dat gaat, dat we heel specifiek weten waar dat we maar moeten aan verhelpen. Ja, Thijs, doe maar. Ja,
want de volgende vraag is een opvolging van een vraag die we vorige maand gesteld hadden rond de PFAS-vervuiling, rond de brandweerkazerne. We hebben vernomen van buurtbewoners rond de kazerne dat er staalnames gaan gebeuren. En er is dan wat ongerustheid van, stel dat er daar hele hoge concentraties PFAS uitkomen en er is bijvoorbeeld sanering nodig, is het niet duidelijk op wie dat die kosten zullen vallen. Of dat er daar al over nagedacht is, welke procedures zijn er daar? Is dat de vervuiler betaalt, dus de brandweer / gemeente? Of, er stond ook niks in het schrijven. En we zijn gecontacteerd door wat buurtbewoners die wat ongerust zijn daarover.
Dat is iets wat ik ga daarvoor kijken naar een algemeen directeur. Of dat verzekeringswerk dan wordt. Hoe dat precies eruit ziet, dat durf ik op vandaag ook niet. Daar durf ik ook geen uitspraken over doen. We hebben morgen zo'n raad van de brandweer. Ik ga zeker een keer met een daar af toetsen of dat zij daar al wat meer van weten. We kunnen dat ook eens vragen aan OVAM, want OVAM is nu bezig met alles op te vragen. Er is daar nog communicatie rond geweest, ook deze week. Tezij dat een algemeen directeur daar al een beter zicht op heeft.
Nee, nog geen beter zicht. Momenteel zijn we nog altijd in het eerste peloton, want dat gaat over honderden brandweerkazernes en posten Dus er zal er binnenkort wat meer nieuws over zijn.
Ik denk dat het sowieso geen kwaad kwam om de verschillende scenario's op te lijsten, dat we niet voor een grote verrassing komen te staan.
Misschien even reageren ook naar de vorige keer, was er ook de vraag rond de perimeter. Daar is nogmaals inderdaad de vraag gesteld naar Rovan toe. Dus we wachten daar nog altijd inderdaad een stuk op het antwoord om dat te kunnen verkleinen. Ja, want ik denk inderdaad dat het ook wel een terechte vraag was om die 2x500 meter, dat kan ook verkleind worden. Dus we wachten daar op een officieel antwoord ook van hen.
Tim, ja.
En ik ga verder met de vorige gemeenteraad. We hadden ook graag nog een keer teruggekomen op het puntje rond de verlichting. Het kwam hier ook al meermaals aan bod, ook door de collega's. Naar aanleiding van het zuiniger omgaan met energie en het kostenbesparende. Ik denk nog ongeveer een week later of zo was het al zover. Dus de straatverlichting ging een uurtje vroeger uit. Ik heb dat zelf ondervonden. Maar zit er daar een logica in? Is dat nu alles wat niet alle straten gaan uit? De eerste week waren er bepaalde punten die wel nog branden en opeens was dat ook gedaan. Zit er daar een logica in? Is dat een overzichtje van of zo? Of moeten we afwachten welke straat dat er dan donker wordt?
De bedoeling was denk ik dat alle straten, maar de realiteit is anders. Sinds dit weekend weten wij ook dat Ouderwijk een ander regime kent dan de processieweg bijvoorbeeld. Hans bevestigt het. Dus het is inderdaad, we gaan moeten informeren. Sinds dit weekend is het mij duidelijk en Hans bevestigt het. Onze dochter heeft gezegd van...
Het is ook verwarrend voor de mensen, want en opeens gaat het wel...
Het is niet overal meer, identiek.
Ja.
Okay.
Ja. Dus we gaan het zeker op volgende ja. Dus maar we zijn wel blij dat dat doorgevoerd is. Ja. Oké, okay, dat is goed. Dan wachten we daarop. Dank u.
Dan hadden we nog een vraag voor de schepen van openbare werken. Om te vragen hoe dat gesteld is met de trainingen. Maar we zien in de media overal verschijnen dat er een Vlaams kampioenschap tegelwippen is. En we vragen ons af of dat de trainingen al ver gevorderd zijn. Want met de tegelwipper die u gekregen heeft van de collega's bij de aanstelling, zou het zonde zijn om niet deel te nemen aan het kampioenschap, maar als we op de website kijken, zien we Lichtervelde nog niet staan bij de deelnemende gemeenten. Dus we zijn wat ongerust, maar waarschijnlijk is het omdat je heel fel aan het trainen bent, dat we er nog niet bij staan om verrassend binnen te komen.
Ja. Ik ga straks een keer mijn spierballen tonen, want ondertussen is er al veel getegelwipt. Het is zo... Of tegelgewipt. Ja. Het is zo dat we het kampioenschap eigenlijk al hadden zien passeren en dat we het eigenlijk wel een zeer ludieke actie vinden vanuit de Vlaamse overheid, waar we wel op inpikken. Maar in die zin dat we de actie die over 2 jaar, in 2021, werd goedgekeurd door de Milieuraad, omtrent de heveltuintjes, dat we die nog een keer weer willen in het oog brengen. Want het is zo dat we dat in een coronaperiode hebben goedgekeurd. En we vonden het eigenlijk wel sympathiek om dat nu nog een keer weer in de aandacht te brengen. Vandaag is in het college een persbrief goedgekeurd daarvoor. Dus we gaan de inwoners degelijk oproepen, ook via Facebook, om nog een keer dat reglement ter harte te nemen. En eigenlijk hen echt wel op te roepen dat iets is die mogelijk is. Maar dat we niet zomaar mogen beginnen tegels te wippen waar het ons uitkomt. Dat wel liefst nog met goedkeuring gebeurt, zoals het reglement voorschrijft.
Maar het een sluit het ander niet uit, denk ik?
Het een sluit het ander niet uit, nee.
Dus het is wel degelijk nog de ambitie om kampioen tegelwippen te worden?
Kampioen is ambitieus, denk ik.
Gezonde ambitie?
Ja. Oké. Okay. Dan gaan we daarvoor in.
Ja, fijn. Hey, dat u er toch iets gaat mee doen. Hey. Het zou inderdaad leuk zijn dat er ook vanuit de gemeente zelf initiatief komt om tegels te wippen. Hey, want nu laten we het, zoals ik het hoor, een beetje over aan de inwoners. De inwoners die zin hebben om een heveltuintje te doen. Maar ik denk dat, het is al vaak gezegd, het goede voorbeeld is zeer belangrijk. Dus ik hoop dat we ook hier een beetje gaan ontharden. En niet alleen verharden, zoals daarnet.
Dan Ria.
Mijn vraag ging dus ook over het ontharden en het kampioenschap tegen we. Misschien is het mogelijk om een paar soorten planten voor in de heveltuintjes te plaatsen, voor te stellen dat niet, oh, dat het een beetje overeenkomt, dat niet geen cacophonie wordt van plantjes. Maar het gaat niet alleen over tegelwippen. Wordt er ook nog op andere plaatsen onthard?
Dus om de beplanting nog eventjes in de aandacht te brengen. Er is eigenlijk een reeks suggesties die op onze website staat van welke planten er best worden nageplant in die heveltuintjes. Zodoende dat de eigenaren die dat wensen te doen, zeker leuke ideeën hebben van mooie planten die ook mooi tegen een hevel plakken. Ja. Wat jouw andere vraag over de ontharding betreft, dus het is daarom dat ik dat nog niet helemaal heb verteld, want Ria had ons die vraag al op voorhand doorgegeven. Dus wij zijn op dit moment bezig met ons hemelwaterplan uit te voeren, zoals we dat vroeger hebben goedgekeurd. En dat bevatte eigenlijk al heel veel items over ontharding. Dus wij geloven er heel sterk in om steeds, als we iets nieuws gaan uitvoeren, om daar meteen die ontharding ook in acht te nemen. Een beetje dat denkpatroon te veranderen daarin. Maar niet zozeer alles in één keer te willen gaan ontharden. Dat ontharden is vooral gericht op de afvoer van hemelwater. Dus dat staat allemaal in dat hemelwaterplan. We willen dus op die manier zorgen dat het infiltreert en niet snel weggaat. Dit plan beschrijft onze doelstelling om verharding zoveel als mogelijk te beperken en bestaande verhardingen te ontharden of water doorlaten te maken, en dit zowel privaat als openbaar. Dus tegelwippen is een voorbeeld van hoe we het privaat wat willen aanprijzen. Er zijn nog voorbeelden. We hebben goedgekeurd dat we onze parking van de school gaan aanleggen. Dat gebeurt in grasbetontegels. Dat is met de bedoeling van die infiltratie mogelijk te maken. De zijstroken van de landelijke wegen, als die worden aangepast om verkeer gemakkelijker te doen geleiden, dan is dat ook door water doorlatende grasbetontegels. Dat gebeurt niet meer in asfalt. Als er schade is van asfalt, dan gaan we ook telkens onderzoeken of dat mogelijk is om daar dan met grasbetontegels te werken, zodanig dat er daar ook infiltratie mogelijk is. Wij keuren heel veel omgevingsvergunningen goed, maar wij gaan ook iedere keer heel goed gaan nagaan of alle voorschriften rond terrassen, rond opritten en dergelijke, of die nauwgezet worden opgevolgd. Ook daar is er de bedoeling, is de regel, dat er veel geïnfiltreerd moet worden. Dus je kan er echt van op aan dat we onze kansen grijpen als ze zich voordoen. Hele grote projecten om echt in grote getalen te gaan ontharden, die zijn er niet. Wel in de Korte Marktstraat, dus dan heb ik het over het stukje tussen de Kruiskalseide en de N35. Daar ligt nu eigenlijk een brede betonbaan die vroeger de aansluiting was naar Korte Markt. Dus daar gaat men in de loop van dit jaar kijken hoe men de weg kan... Is dit jaar nog niet? Het is volgend jaar, sorry. Steven Boogaard had het mee doorgegeven. Dus dat niet. Ik had het gevraagd. Daar gaat men ook verminderen qua beton. Dus men gaat de weg daar wat smaller maken, omdat er daar veel minder verkeer is in nu.
En zijn er geen plannen rond de nieuwe gemeentelijke technische dienst, de nieuwe loods?
Dat is hoofdzakelijk water doorlaten. Hè. Er ligt er heel weinig beton in voor het ogenblik. Er zijn daar geen afvoer. Er zijn daar ook geen holten. Er zijn daar ook geen regenwaterslikkers. Dus eigenlijk is dat hoofdzakelijk water doorlaten. Het is maar in de loods natuurlijk dat het beton is, maar daar rond is dat praktisch allemaal steenslag.
In onze omgevingsvergunning is het ook aangevraagd met een aantal bomen in het middenplein. Dus dat daar moet er ook onthard worden, hè, als er al verharding
maar,
is.
Maar steenslag, is dat buitend?
Ja, maar, dus de parking van de school is daar eigenlijk een heel goed voorbeeld van. Dat is eigenlijk een parking die geen slikkers, dus die geen afvoeren heeft. En dat is ook de reden waarom dat er op een deel van de parking soms water blijft staan die ja, zijn tijd vraagt om te kunnen infiltreren. Dus eigenlijk heel de parking van de schouw is voor het ogenblik, wordt water niet afgevoerd. Maar door die heraanleg met die tegels en met een onderstructuur die iets meer water doorlatend is, zou dat eigenlijk moeten verbeteren en zou dat probleem van water die blijft staan eigenlijk moeten hoofdzakelijk verholpen zijn. Maar dat is een typisch voorbeeld eigenlijk van een parking waar er geen water wordt afgevoerd.
Maar privé wordt steenslag toch niet aanvaard als water doorlatend?
Ik denk van wel.
Mits te bewijzen welke ondergrond er is.
Dat is ook de reden dat de Molenbinnenweg op die manier wordt aangelegd, want ook daar is het water doorlaten en werken we met steenslag, want de ondergrond is aangepast.
Als er geen verdere vragen meer zijn, dan sluit ik hier de openbare zitting af en gaan we over subiet tot de besloten zitting. Dan hebben we als punt 12 de aanwijzing van een omgevingsambtenaar en daar geef ik het woord.